Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 79 zingen wij het eerste vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen, zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. En wat er verder volgt, we noemen nu het eerste vers van Psalm 79. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia, daarvan het vierde hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen u klaagliederen 4, de versen 1 tot en met 16. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. En wij zingen daarna uit psalm 137 en daarvan het derde vers Jeruzalem, dat zo ik u vergeten, mijn rechterhand niet van zichzelf weten, en wat er verder volgt.
Van de voldoening van Christus, onze enige hogepriester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hogepriester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons tevreden aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel gevoelende, de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij heeft zulks alles gegeven tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen we wel terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus, onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door den engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
Thank you.
Wij lezen dan uit Klaagliederen 4, de versen 1 tot en met 16. Hoe is het goud zo verdonkerd, het goede fijne goud zo veranderd? Hoe zijn de stenen des heiligdoms vooraan op alle straten verworpen? De kostelijke kinderen Sions, tegen fijn goud geschat. Hoe zijn zij nu gelijk gerekend aan de aardeflessen, het werk van de handen eens pottenbakkers? Zelfs laten de zeekalveren de borsten neder, zij zogen haar welpen. Maar de dochter mijns volks is als een vrede geworden, gelijk de struisen in de woestijn. De tong van het zoogkind kleeft aan zijn gehemelte van dorst. De kinderkens eisen brood, er is niemand die het hun mededeelt. Die lekkenij en aten versmachten nu op de straten, die in karmozijn opgetrokken zijn, die omhelzen de drek. En de ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd en geen handen hadden arbeid over haar. Haar bijzondersten waren reiner dan de sneeuw. Ze waren witter dan melk. Ze waren roder van lichaam dan robijnen, gladder dan een saffier. Maar nu is een gedaante verduisterd van zwartigheid. Men kent ze niet op de straten. Hun huid kleeft aan hun beenderen. Zij is verdord. Zij is geworden als een hout. De verslagenen van het zwaard zijn gelukkiger dan de verslagenen van de honger, want die vlieten daarheen als doorstoken zijnde, omdat er geen vruchten der velden zijn. De handen der barmhartige vrouwen hebben haar kinderen gekookt. Ze zijn haar tot spijze geworden in de verbreking der dochter mijns volks. De Heer heeft zijn grimmigheid volbracht. Hij heeft de hittigheid zijn toorns uitgestort. En hij heeft de Sion een vuur aangestoken, het welk haar fundamenten verteerd heeft. De koningen der aarde zouden het niet geloofd hebben, nog al de inwoners der wereld, dat de tegenpartij der en vijand tot de poorten van Jeruzalem zou ingaan. Het is vanwege de zonde haar profeten en de misdaden haar priesters die in het midden van haar het bloed de rechtvaardigen vergoten hebben. Zij zwierven als blinden op de straten. Ze waren met bloed besmet, omdat men niet kon zijn, of men raakte hun klederen aan. Zij riepen tot hen: wijkt, hier is een onreine, wijkt, wijkt, roert niet aan, zekerlijk. Ze zijn weggevlogen, ja weggezworven. Ze zeiden onder de heidenen, ze zullen er niet langer wonen. Des Heeren aangezicht heeft ze verdeeld. Hij zal ze voortaan niet meer aanzien. Ze hebben het aangezicht der priesters niet geëerd. Ze hebben de ouden geen genade bewezen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond zijn de u voorgelezen 16 versen uit Klaagliederen 4. Wij lezen nu alleen de versen 1 en 2. Hoe is het goud zo verdonkerd, het goede fijne goud zo veranderd? Hoe zijn de stenen des heiligdoms vooraan op alle straten verworpen? De kostelijke kinderen Sions tegen fijn goud geschat. Hoe zijn zij nu gelijk gerekend de aardeflessen, het werk van de handen eens spottenbakkers. Gemeente, schrijven wij onder deze 16 verzen de droeve toestand in Jeruzalem. De droeve toestand in Jeruzalem. En letten wij met de hulp des Heren op 5 gedachten. In de eerste plaats wat betreft het heiligdom. In de tweede plaats wat betreft haar heerlijkheid. In de derde plaats wat betreft de honger. In de vierde plaats wat betreft de bouwmeester. En in de vijfde plaats wat betreft haar ambten. Dus dit schriftgedeelte bepaalt ons vanavond bij de droeve toestand in de stad Jeruzalem. En er zijn een 5 punten die hier naar voren gebracht worden. In de eerste plaats wat betreft haar heiligdom. Daar begint Jeremia mee. In het eerste vers schrijft hij over de verwoesting van de tempel. In de tweede plaats wat betreft haar heerlijkheid. We lezen van de kinderen Sions. We lezen hoe heerlijk dat zij eerst geweest zijn. Er worden allerlei beelden gebruikt. Kijk maar naar het 5e vers. Daar worden zij vergeleken bij degene die lekkernijen aten, maar zij versmachten nu op de straten die in karmozijn opgetrokken zijn. Die omhelzen nu de drek. Wat een enorme tegenstelling tussen de heerlijkheid die er eerst was en de vernedering die er nu is. Onze derde gedachte wat betreft de honger. Daar wordt ook een groot gedeelte van dit lied aan gewijd. De mensen zijn zwart van de honger. En het dieptepunt is wel dat de moeders, het tiende vers, hun eigen kinderen tot spijzen gekookt hebben. Is nauwelijks of helemaal niet voor te stellen. Onze vierde gedachte wat betreft haar bouwmeester. De Heere zelf is de bouwmeester van Jeruzalem. Maar we zullen zien dat het ook de Heere zelf is die zich tegen de stad heeft gekeerd en die de stad laat verwoesten. En onze laatste gedachte wat betreft haar ambten. We zullen zien in de versen 15 en 16 dat ten diepste de oorzaak ligt in het niet functioneren van de ambten die de Heere had ingesteld. Gemeente, het is een droef hoofdstuk vanavond. En in die zin was ik ook verblijd dat nu juist artikel 21 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis aan de orde was om ook beleden te worden. En ik hoop dat het evenwicht brengt in de prediking van deze avond, waar heel veel droeve dingen naar voren gebracht zullen moeten worden. Dingen die in de Bijbel staan, die we niet over kunnen slaan en die ons ook wat te zeggen hebben. We zijn toegekomen aan een nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 4. En ook dit hoofdstuk is een acrostichon. Weet jullie nog wat dat betekent, jongens en meisjes? Dat is hetzelfde als het Wilhelmus. Dan begint ieder vers met een letter van een naam of met een volgende letter van het alfabet. Je ziet dat hier ook. Voor het eerste vers daar staat Alef. De eerste letter is een Alef. De tweede letter een Beet. De derde letter een Gimel. De vierde letter een Dalet. Dat zijn allemaal letters van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn 22 letters. Er zijn ook 22 versen. Het vorige hoofdstuk was veel langer. Klaagliederen 3. Dat waren 66 versen. Maar als u kijkt in uw Bijbeltje, dan ziet u telkens bij 3 versen dezelfde letter staan van het Hebreeuwse alfabet. Dus daar heeft iedere letter 3 strofen. Daar zijn de versen, zou je kunnen zeggen, langer dan hier in dit vierde hoofdstuk, waar ieder vers, ieder letter maar bestaat uit 1 vers. Gemeente, dit hoofdstuk kunnen we verdelen in 3 delen. En het is goed om daar even op te wijzen, dan begrijpt u ook waarom wij voor vanavond de eerste 16 versen gekozen hebben. Waarom deze indeling? Wel, in de eerste 16 versen is de profeet Jeremia aan het woord. En daar tekent hij hoe het op dit moment in de stad Jeruzalem, waar hij nog altijd is, hoe het er daaruit ziet. Dus dat is een aaneengesloten stuk. En daarom, ook al is het een lang stuk, willen we dat toch vanavond ineens behandelen. Het tweede gedeelte zijn de versen 17 tot en met 20... Daar spreekt de profeet Jeremia niet, maar daar spreken de mensen. Daar spreekt de gemeenschap, zou je kunnen zeggen. En zij vertellen daar hoe opgejaagd dat ze zijn en hoe gevangen dat ze zijn. En dan de laatste 2 versen, 21 en 22, daar vinden we ook een oordeel over Edom. Maar diezelfde verzen bevatten ook een evangelie. Een rijk evangelie voor Jeruzalem. Dus houdt u dat ook in de gedachten vanavond, als u droeve dingen hoort, dat het hoofdstuk daarmee af zal sluiten. Dus dat er nog geen punt staat, hoewel je je af zult vragen, maar hoe is ooit nog herstel mogelijk? En dat zou nu juist vanavond wel eens voor iemand tot troost kunnen zijn. die ook in zijn eigen leven moet zeggen, hoe is ooit nog herstel mogelijk? Het is nog nergens zo verschrikkelijk geweest als in mijn eigen hart. Ik denk dat juist voor zulke mensen de prediking van vanavond tot bemoediging zou kunnen zijn. Dat het ook in zulke omstandigheden nog niet hopeloos is. En dat de prediking vanavond voor diegenen die nog iets goeds verwachten van de mens wel heel erg ontdekkend zou moeten zijn. Want we zullen proberen vanuit de stad Jeruzalem ook lijnen te trekken naar stad mens ziel. Ik denk dat de boodschap dan zo vanavond ook voor u en voor mij ook in 2022 nog altijd betekenis heeft. Als de profeet gaat schrijven over Jeruzalem, en ik denk dat dit haast het meest ingrijpende stuk is uit het boek Klaagliederen, omdat we hier echt een kijkje krijgen in de stad. Wat daar nou heeft plaatsgevonden, wat Jeremia met zijn eigen ogen heeft gezien. En waar gaat hij dan eerst over schrijven, jongens en meisjes? Gaat hij eerst schrijven over de huizen van de mensen die verwoest zijn geworden? Gaat hij eerst schrijven over de honger die de mensen hebben? Nee. Weet je waar hij begint? Hij begint bij het huis van God. Hij begint bij de tempel. Waarom begint hij daar? Omdat hem dat het meeste aan het hart ligt. Nog meer dan de huizen van de mensen en zelfs de levens van de mensen. De tempel is immers de schoonste plaats van Jeruzalem. Of ik moet zeggen, was de schoonste plaats van Jeruzalem. Het is de plaats die de Heere heeft verkoren. Deze berg heeft God begeerd om daar te wonen tot in der eeuwigheid. Daar moest het huis gebouwd worden. Daar waar Abraham vroeger geofferd had. Daar waar David eenmaal er getuige van mocht zijn dat bij de offeranden de hand des Heren stopte met het oordeel. Daar was ook de plaats van de tempel. En in die tempel, daar woonde de Heren. Daar was de Shechina. Daar was de heerlijkheid des Heren. Maar wat lezen wij in het boek Ezechiël? In het 9e hoofdstuk kunt u lezen dat de heerlijkheid des Heren naar de dorpel van het huis gaat. Ezechiël is er getuige van geweest vanuit Babel dat de heerlijkheid des Heren, dat is dus de Heren zelf, dat de Heren verdween uit de tempel. De Heren verdween uit zijn eigen woning. En hij gaf die woning over aan de vijand. En de vijand heeft die woning in puin geslagen. Hoe is het goud zo verdonkerd? Weet u nog wat het eerste woordje was van het boek Klaagliederen? We hebben daar toen bij stilgestaan en gezegd dat woord dat komt terug. Dat is een uitroep van onbevattelijkheid. Hoe? Ekka staat er in het Hebreeuws. Met andere woorden, het is niet onder woorden te brengen wat er met Gods huis gebeurd is. Ekka. Wat een puinhoop, wat een devaluatie van die heilige plaats. Wat een verschrikking. De vermaarde tempel in Jeruzalem is tot een puinhoop geworden. Hoe is het goud zo verdonkerd? Ja, in de tempel was veel goud. Dingen waren met goud overtrokken en van goud gemaakt en dat goud, dat zag er schitterend uit. Maar wat gebeurt er met goud, jongens en meisjes, als de tempel in brand gestoken wordt? Dat goud dat glimt niet meer. Dat goud dat is geblakerd. Dat goud dat is verdonkerd. En dat is wat de profeet hier beschrijft. Hij heeft de tempel zien branden. Hoe is het goud zo verdonkerd? De tempel is geplunderd. We hebben het gezongen uit Psalm 79. Het is al verwoest door die geweldenaren. Hoe is het fijne goud zo veranderd? Het fijne goud waar de kunstenaars hun best op hebben gedaan. Waar de Heere gaven gegeven had om zijn huis te versieren. Wat is er van overgebleven? Wat is het veranderd? Wat is het besmeurd? En de stenen des heiligdoms, dat zijn de stenen waarvan de tempel gebouwd is. Weten we nog hoe die stenen tot stand gekomen zijn? Die stenen die zijn vooraf op maat gemaakt. Daar is op de plaats van de tempel geen hamer gehoord. Het is allemaal op afstand als een soort bouwpakket gemaakt. En daar op de heilige plaats in elkaar gezet. Wat een kunstwerk was dat. En wat is er van overgebleven? De stenen des heiligdoms, de heilige stenen, ze zijn op de straten verworpen. Wat op de straat geworpen is, dat heeft geen waarde. En zoals je nu bij die tempel komt, dan liggen die stenen, die liggen gewoon over de straat gesmeten, zo lijkt het. Er werd er niet één op de andere gelaten. Ekka, wat een verschrikking. Het huis des Heren. De Heere woont er niet meer in. De tempel is leeg. De tempel is verwoest. En dat gaat de profeet het meest aan het hart. En gemeente, als ik dan vanavond de lijn door mag trekken naar stad mens ziel. Dat is uw en mijn hart. Dan moet ik zeggen, daar is nu precies hetzelfde mee gebeurd. Als wat hier met de stad Jeruzalem gebeurt. De Heere is weg. Wij zouden een tempel van de Heilige Geest moeten zijn. De Heere woonde in ons hart, maar wij zijn de inwoning kwijtgeraakt, de geestelijke dood, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen van God gescheiden te zijn, Gods gemeenschap te moeten missen. Het pronkjuweel van de schepping is een bouwval geworden. De tempel van de schepping, het is een ruïne geworden. Ekka. Hoe is dat toch zo kunnen gebeuren? Hoe heeft dat ooit plaats kunnen vinden? Bent u daar wel eens van ontroerd geworden? Hebt u zo uw eigen leven wel eens teruggekregen? Zoals Jeremia daar wandelde door de straten van Jeruzalem met betraande ogen. Hebt u zo wel eens gewandeld als het ware door uw eigen bestaan? Hebt u wel eens een beeld gezien van deze, van uw eigen leven in deze stad? Hoe is het pronkjuweel tot een bouwval geworden? Daar mogen we wel mee beginnen inderdaad. De heerlijkheid des Heren is weg. En juist de heerlijkheid des Heren, dat maakt de heerlijkheid uit. We gaan naar onze tweede gedachte wat betreft haar heerlijkheid. Want het gaat hier niet alleen over het huis des Heren, maar het gaat ook over de inwoners van de stad. En dan krijgen we een uitermate sombere beschrijving. Want die inwoners van de stad, die zijn in nood. Ze zijn in hongersnood, de kinderen sterven. De gezondheid gaat achteruit. En uiteindelijk komt men zelf, zullen we straks horen, in het derde punt tot kannibalisme. De kostelijke kinderen Sions tegen het fijne goud geschat. Hoe was het vroeger met de kinderen Sions? Hoe was het met de inwoners van Jeruzalem? Wel, zij munten uit als je hen met anderen vergelijkt. Je zou kunnen zeggen, het is fijn goud. Net als de tempel fijn goud was, zo is dit volk dat de Heere ten erve verkoren had, vergeleken bij fijn goud. En hoe is het nu dan? Nou, ze zijn de aardeflessen gelijk geworden. En wat zijn de aardenflessen? Nou, die zijn bijna niks waard. Een aardenfles kon je bij de pottenbakker halen. Een aardenfles, een kruik, als je die uit je handen laat vallen, dan is die stuk. Als je nou mag kiezen, jongens en meisjes, tussen iets van goud of een aardenfles, wat kies je dan? Dan zeg je natuurlijk, dominee, goud. Ja, dat klopt, want een aardenfles is bros. Een aardenfles kan nooit de schoonheid hebben van goud. Een aardenfles is goedkoop. En zo is het met de kinderen Sions. Van de heerlijkheid die zij hadden, is niks meer overgebleven. Het lijkt wel het werk van een pottenbakker. En zelfs laten de zeekalveren de borsten neder. Zij zogen de welpen. De zeekalveren, het is even de vraag wat daarmee bedoeld wordt. Sommigen denken aan de zeehonden. Maar de moderne verklarers denken veel meer aan de jakhalzen. De jakhalzen laten hun borsten neder. Jakhalzen, dat zijn roofdieren. Ook al zijn het roofdieren, ze zorgen goed voor hun kinderen. Ze laten de borsten neder. Ze geven de kleintjes de gelegenheid om te drinken. De moederdieren zorgen dat de kleine dieren bij de tepel kunnen, zodat ze drinken kunnen. Dat zijn de roofdieren. Dat ziet Jeremia gebeuren. En hoe is het met de moeders in Israël? Geven zij ook de borst aan de kinderen? Nee, dat doen ze niet meer. En waarom doen ze dat niet meer? Omdat er geen melk meer is. Ze hebben zelf niks te drinken. En dat weet een moeder die een kindje aan de borst heeft. Dan moet je zelf ook goed drinken. En als je zelf geen voeding meer krijgt, dan heb je op den duur ook geen voeding meer om het kind te zogen. Die moeders die worden voortgejaagd. Die moeders die lijken hun kinderen te vergeten. Verschrikkelijk. Wat een dier niet doet. Wat een jakhals niet doet. Dat ziet de profeet deze moeders wel doen. De dochter mijns volks is als een wrede geworden. Gelijk de struisen in de woestijn. Het schijnt zo dat een struisvogel onder sommige omstandigheden zijn eieren in de steek laat of zijn kinderen vergeet. Zo'n struisvogel, jongens en meisjes, dat is zo'n vogel die de kop in het zand steekt. Als er gevaar is. Als je je kop in het zand steekt, dan zie je niks meer. En zo'n vogel, je kunt je voorstellen, bekommert zich op dat moment ook niet om de eieren of om de kleintjes. En dat beeld wordt nu gebruikt van die trouwe moeders in Israël. Ze zijn net als de struisen. Ze verzorgen hun kinderen niet meer. Ze zijn bezig om hun eigen hoofd boven water te houden. En ze hebben geen gelegenheid meer om voor hun kinderen te zorgen. En de tong van het zoogkind kleeft aan het gehemelte van de dorst. Als je heel veel dorst hebt, dan kleeft je tong aan boven aan je gehemelte. Dat is met de kinderen zo. Ze krijgen geen drinken meer. Hun tong gaat kleven aan hun gehemelte. Verschrikkelijk. En die kinderen eisen brood. Ze hebben honger. En er is niemand die ze het geeft. Dat is het laatste wat je zou doen. Als een kind om eten vraagt, om brood vraagt. Je zou het uit je eigen mond sparen toch. Om het aan zo'n kind te geven. Maar deze kinderen krijgen niks, want er is niks. Er is gewoon niks meer. In Klaagliederen 2, toen was er nog bij de kinderen enige levendigheid te ontwaren. Toen vroegen ze nog naar koren en wijn. Maar de toestand is veel en veel erger. En dat gaat ook de rijke mensen niet voorbij. Zij die lekkernijen aten, versmachten nu op de straten. Dus het is niet alleen de kinderen, maar zelfs de allerrijkste, die vroeger de lekkerste spijzen aten, ze versmachten op de straten. en die in karbo zijn opgetrokken zijn, die omhelzen de drek. Karmo zijn, mensen die de meest luxe kleren aan hadden vroeger, die lopen nu op de mesthoop te zoeken of er nog een klein korstje brood voor hen is. Ze vergaan van de honger. En de ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonde van Sodom, die in een ogenblik verteerd werd en geen handen hadden arbeid over haar. Jeremia zegt, is eigenlijk nog erger. Wat wij gedaan hebben, wat de mensen in Jeruzalem gedaan hebben, is nog erger dan wat de inwoners van Sodom hebben gedaan. En de straf die wij krijgen is nog erger dan de straf die Sodom heeft gekregen. Want wat is er met Sodom gebeurd? Wel, bij Sodom zijn er geen mensenhanden aan te pas gekomen. Die stad die is in een ogenblik door de hand des Heren verteerd. Maar deze stad, Jeruzalem, die wordt in de handen van mensen overgegeven. En dat oordeel dat is eigenlijk nog veel erger. Want mensen zijn wreed. Het is niet voor niets dat David zei, laat mij in de handen van mensen niet vallen. Maar de Heere laat Jeruzalem in de handen van mensen vallen. De straf is nog ingrijpender. De straf is nog dieper dan de straf die Sodom heeft gekregen. En haar bijzonderste waren reiner dan sneeuw, ze waren witter dan melk, ze waren roder van lichaam dan robijnen, gladder dan saffier. U begrijpt, dit is allemaal beeldspraak. Om die heerlijkheid die de inwoners van Jeruzalem eerst hadden, om die te tekenen. Al deze beelden moeten daar toe dienen. Wat hadden ze een bevoorrechte positie. Wat waren ze rijk bedeeld. En nu? Wat is er nu van hen overgebleven? Het is allemaal in elkaar gestort. Ze waren gezond, ze waren sterk, ze waren rijk. Maar hun gedaante is verduisterd geworden. Gemeente, zo is het in Jeruzalem. Het is verschrikkelijk. De heerlijkheid is weg. En zo is het ook in stad Mensziel. Ik zou die lijn trekken, weet u nog. Want anders hebt u niks aan de boodschap vanavond. Zo is het ook in stad Mensziel. De heerlijkheid des Heren is weg. De Heren woont van nature niet meer in ons hart. Maar we zijn ook onze eigen heerlijkheid kwijt. Wij zijn het beeld van God kwijt. Dat was de heerlijkheid die wij hadden. We zijn onze kennis kwijt. We zijn onze gerechtigheid kwijt. We zijn onze heiligheid kwijt. Stad Mensziel brengt het er niet beter af dan Jeruzalem. Het is verschrikkelijk wat de zonde heeft teweeggebracht. Eenmaal in het paradijs waren wij bekleed met hemelse gaven. Maar door onze diepe val zijn we al onze heerlijkheid verloren. Onze tweede gedachte, wat betreft haar heerlijkheid. We gaan naar onze derde gedachte, wat betreft de honger. Want wat is er nou van die mensen overgebleven? Ze hebben honger. Er staat in het 8e vers, maar nu is hun gedaante verduisterd van zwartheid. Men kent ze niet op de straten. Hun huid kleeft aan hun beenderen, ze zijn verdord. Ze is geworden als een hout. Er is een uitdrukking die luidt dat mensen zwart kunnen zien van de honger. Nou, zo is het met die mensen in Jeruzalem. Als je ze vroeger gekend had en je komt ze nu tegen, je kent ze gewoon niet meer. Hun huid zit als het ware over hun beenderen geplakt. Je kunt ze nauwelijks meer herkennen. Het is net als wat Job zegt in het tweede hoofdstuk. Dat mensen op de straat soms niet meer herkend worden door de omstandigheden. En zo is het ook hier. Ze is geworden als een houtstater. Natuurlijk moeten die mensen de straat op. Ze moeten eten zoeken. Ze gaan de vuilnisbelten langs. maar ze zijn onherkenbaar geworden. Zoals u dat misschien wel eens gezien hebt, jongens en meisjes, op plaatjes uit de oorlog van mensen die in een concentratiekamp gezeten hebben. Zo zien die inwoners van Jeruzalem eruit. En dan zegt de profeet, dat is heel aangrijpend, de verslagenen van het zwaard zijn gelukkiger dan de verslagenen van de honger. Er zijn mensen die zijn vermoord. Die zijn gedood door het zwaard. En hoe lang duurt dat? Dat duurt een ogenblik. Die mensen die weten niet meer van wat zich hier nu afspeelt in Jeruzalem. Maar de mensen die niet gedood zijn door het zwaard, die sterven van de honger. En dat duurt niet een ogenblik, maar dat duurt weken. En dat is een verschrikkelijke lijdensweg, zou je kunnen zeggen, die deze mensen moeten doorstaan. Ze kwijnen weg, ze vlieten daarheen als doorgestoken zijnde, omdat er geen vruchten der velden zijn. Dus het is, zegt de kanttekening, alsof hun beenderen, alsof hun botten door hun vel heen steken. Zo mager zijn ze. Alsof ze doorstoken zijn. Zo gaan ze over de weg. En de handen van de barmhartige vrouwen hebben haar kinderen gekookt. Ze zijn haar tot spijze geworden in de verbreking der dochter mijns volks. Wat hier gebeurt, gemeente, dat is niet in woorden uit te drukken. Moeders koken hun kinderen alsof het vlees is dat gegeten kan worden. U zult zeggen, wat zijn dat voor verschrikkelijke moeders? Dan moet even goed lezen. Er staat hier, de handen der barmhartige vrouwen. Er staat hier niet de handen van de verschrikkelijke vrouwen, maar zelfs de barmhartige vrouwen, zelfs de bewogen vrouwen. Dat woordje barmhartigheid in de oorspronkelijke taal is een toespeling op de moederschoot, op de baarmoeder. Dus dit zijn vrouwen die heel goed beseft hebben dat ze hun kind in zich gedragen hebben. En het zijn vrouwen die met barmhartigheid over hun kinderen bewogen zijn. Maar die aan de wanhoop gekomen zijn. Die als het ware krank van zinnen geworden zijn. Die niet meer beseffen wat ze doen. Zo ontzaggelijk is de honger daar in Jeruzalem. En er zijn meer voorbeelden uit de geschiedenis dat een mens inderdaad zo ver komen kan. En gemeente, hoe is het in stad mens ziel? Hoe is het hier van binnen? Daar is het ook een huilende wildernis. De honger is niet te stillen. Wij zijn God kwijt en een mens van nature die probeert die honger te stillen. Maar al zou je nou de hele wereld tot je deel krijgen, dan is een mens nog niet tevreden. Er is niets op deze wereld wat ons hart kan vervullen. Die honger die knaagt bij arme mensen, die honger die knaagt bij rijke mensen. En dit leven, gemeente, het is niet anders dan een gestadige dood. En mensen offeren ook vandaag hun eigen leven en hun kinderen op om in die honger te verzadigen. De honger naar de leegte. De honger vanuit de leegte. Daar hebben mensen hun eigen kinderen voor over. En dan denk ik niet alleen aan de gruwelijkheden van abortus, maar ook dat mensen hun kinderen meeslepen in de zonde, brengen op het verkeerde pad. Het is niet beter in stad mensziel, gemeente. Bent u er wel eens rondgelopen? Het is één huilende wildernis. Het is één grote verschrikking geworden. We gaan naar onze vierde gedachte, wat betreft haar bouwmeester. Jongens en meisjes, wie heeft Jeruzalem gemaakt? De Heere, dat zingen wij in Psalm 122. dat elk die Jeruzalem beschouwt zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. De Heere heeft Jeruzalem gebouwd. En Jeruzalem is een stad niet met een andere te vergelijken, zo schoon. Maar wie verwoest nu Jeruzalem? De Heere. Er staat in het 11e vers, de Heere heeft zijn grimmigheid volbracht. Hij heeft de hittigheid zijn storens uitgestort. En hij heeft Sion een vuur aangestoken, hetwelk haar fundamenten verteerd heeft. Het is de toren van God, gemeente. Gods toren heeft die schone stad, het werk van zijn eigen handen, in brand gezet. Dus het is niet Nebukadnezar. Het is niet Nebukadnezar die dat. Nee. Nebukadnezar was het instrument. Wat de Heere heeft gebruikt, wat zijn gang mocht gaan. Maar achter dat alles, daar was de toren van de Heere. Als je dit zo leest, dan kom je in Amos en in Jeremia vergelijkbare stukken tegen, waarbij de verwoesting van Jeruzalem beschreven wordt. De Heere heeft zijn grimmigheid volbracht. We moeten eens kijken wat er staat. Hetwelk haar fundamenten verteerd heeft. Dus het is niet zo dat alleen de rieten daken in brand gegaan zijn, bij wijze van spreken. Maar de Heere heeft de fundamenten in brand gezet. Er blijft gewoon niks van over. De wortels van die stad, zou je kunnen zeggen, die staan in brand. En de koningen der aarde zouden het niet geloofd hebben. Wat hier gebeurt, dat is zo onvoorstelbaar. Als je dat aan de koningen van wereldse volken zou vragen, kent u Israël? Ja, zeker. Weet u van de tempel die dat volk heeft? Ja, de God die dat volk dient? Ja, nou moet je eens horen wat daarmee gebeurd is. Nou, de koningen die geloven het niet. Ze zouden het niet geloofd hebben wat voor verschrikkingen er met die stad gebeurd zijn. En het volk van Israël geloofde het zelf ook niet dat dit gebeuren zou. Ze dachten dat de tempel gespaard zou blijven. Ze dachten, omdat ze Abrahams zaad waren, dat de Heere hen sparen zou. Dat de Heere hen beschermen zou. Ze hadden nooit kunnen denken dat het zo verschrikkelijk zou aflopen op deze manier. Nog de inwoners der wereld dat de tegenpartij en vijand tot de poorten van Jeruzalem zouden ingaan. Dus de inwoners van de wereld die geloven niet, die hadden zo'n ontzag voor Jeruzalem en voor de God van Israël, dat ze niet geloofden dat de vijand het lukken zou om de poorten van Jeruzalem binnen te gaan. Die stad die had zo'n reputatie in de omgeving. De mensen hadden daar zo'n ontzag voor, dat ze niet geloofden dat dit zou gebeuren. Dit is zo onwerkelijk. En hoe is het in stad, mens, ziel, gemeente? Er zijn heel veel mensen die niet geloven dat een mens zo diep gevallen is. Er zijn heel veel mensen, ook kerkmensen, die niet geloven dat de wortels van ons bestaan verdorven zijn. En dat de Heere over ons torent tot in het diepste van ons bestaan. Wij zoeken altijd nog iets goeds. Wij denken dat het nog wel meevalt. We kunnen het ons niet eens voorstellen. Wij denken, wij zijn toch gedoopt, wij zijn toch kerkmensen. Het kan toch niet wezen dat de toren van God losbranden zal over ons hele bestaan. Nee, dat willen we niet geloven. Daar kunnen we niet aan. Maar als de Heere Jeruzalem in brand steekt, zou hij dan ons voorbij gaan? De Joden hebben dat gedacht. Dat gebeurt niet, dachten ze. Maar het is wel gebeurd. En veel mensen denken, het gebeurt niet. Kan toch niet wezen dat ik verloren ga. Het kan toch niet wezen dat de Heere mij voor de deur laat staan. Kan. Ja, dat hebben zij ook gedacht. Maar ik hoop dat u net als Jeremia door Jeruzalem, gemeente, eens door uw eigen hart geleid mag worden. Goed uit Gods hand voortgekomen. Pronkstuk van de schepping. Maar de bouwmeester heeft zich tegen ons gekeerd vanwege onze zonde. We gaan naar onze vijfde gedachte wat betreft haar ambten. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 102 en daarvan het achtste en het negende vers. Reeds verlangen uwe knechten hare stenen op te rechten. En het negende als voor het oog daarna gebeuren. Gods ontferming, Sions muren, weer zal hebben opgebouwd. 102, vers 8 en 9. onze vijfde gedachte wat betreft haar ambten. Want waarom heeft de Heere deze stap nou zo geslagen? Waar ligt nou de diepste bron eigenlijk dat zij zulke klappen krijgt? Nou, de oorzaak ligt vooral in de priesters en de profeten. Dat zou je niet verwachten. Maar daar ligt het eigenlijk, dat zien we hier. Dat heeft Jeremia heel duidelijk gezien. Het ligt bij de ambtsdragers. Het oordeel begint bij het huis van God. De ambtsdragers hebben hun roeping niet verstaan. De profeten zijn blind en de priesters zijn onrein. En zij hebben alles meegesleept. In plaats dat ze hun ambt getrouw zijn gebleven. Kijk maar, het staat er gewoon. Het is vanwege de zonde hare profeten. En de misdaden hare priesters die in het midden van haar het bloed der rechtvaardigen vergoten hebben. Wat hebben de profeten en de priesters gedaan? Je houdt het niet voor mogelijk. Ze hebben het bloed van de rechtvaardigen vergoten. Deze profeten en priesters zijn valse profeten. Het zijn valse priesters. Ja, Jeremia die heeft het aan den lijve ondervonden. Ze wilden hem vermoorden. Hij werd in het 26e hoofdstuk ter dood veroordeeld. Door vrome, godsdienstige mensen. Zo gingen ze in Jeruzalem met Gods knechten om. Gods ware knechten werden, als ze niet uitkeken, vermoord. De rechtvaardigen werden gedood door de onrechtvaardigen. En daar staat de doodstraf op. Op het doden staat de doodstraf. Het land is verontreinigd door bloed. Het bloed dat vergoten is van Gods dienaren, dat roept naar de aarde. En wat is er dan aan de hand met die profeten en priesters? Ze zwierven als blinden op de straten. Dus ze waren geestelijk blind. Ze zwierven rond. Ze vonden geen rust. Ze schaamden zich ook niet. Ze waren op de straten, ze waren met bloed besmet, zodat men niet kon zijn of men raakte hun klederen aan. Ze begaven zich gewoon tussen het volk. Ze beseften niet dat ze onrein waren. Je kon eigenlijk niet om ze heen vanwege hun brutaliteit. En zij riepen tot hen, dus de mensen die dat wel in de gaten hebben, die roepen, ga opzij, raak niet aan. Deze mensen zijn dus niet langer welkom in de heilige stad. Ze hebben hun ambt verzondigd. En deze geestelijke leiders, ze zullen zwerven als Kaïn op de aarde. Ze zullen nergens rust vinden. De mensen roepen, wijkt, hier is een onreine, wijkt, wijkt, roert niet aan. Zekerlijk, ze zijn weggevlogen, ja, ze zijn weggezworven. Zoals je niet met een melaatse in aanraking wilt komen, want dan ben je ook melaat, zo wil je ook niet met deze onreine mensen in aanraking komen, want dan ben je ook onrein. En wat doen die mensen dan? Deze ambtsdragers uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, keren ze de kerk de rug toe en gaan ze naar de heidenen. Kijk maar, ze zeiden onder de heidenen, zij zullen er niet langer wonen. Dus ze gaan naar de heidenen toe, naar de wereld. Maar de wereld die spuugt ze ook uit. De wereld hoeft ze niet. De wereld zegt ze zullen niet langer wonen. Des Heren aangezicht heeft hen verdeeld. Dus omdat ze hun ambt verzondigd hebben, omdat ze hun ambtelijke roeping misbruikt hebben, daarom heeft de Heere zijn aangezicht tegen hen gekeerd en heeft hen verdeeld en hen verstrooid onder de heidenen. En zelfs daar vinden ze geen rust. De ambten functioneerden niet meer. We zouden ons af kunnen vragen, gemeente in Nederland, in hoeverre in Nederlands kerk de ambten nog functioneren. Of trekken de ambtsdragers ook het volk mee de vernieling in? Want dat is eigenlijk wat hier gebeurd is. En de Heere zegt dat hij ze niet meer zal aanzien, want ze hebben het aangezicht van de priesters niet geëerd en ze hebben de oude geen genade bewezen. Dus deze mensen hebben zich tegen de priesters en tegen de oudsten gekeerd en nu keert de Heere zich tegen hen. Verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar laten we een stapje dichterbij komen, gemeente. Hoe is het in stad mens ziel? Functioneren de ambten nog van binnen bij u en bij mij? Wij zijn geschapen om profeet te zijn en God te verheerlijken. Wij zijn geschapen om priester te zijn en rein te leven. Wij zijn geschapen om koning te zijn en te heersen. Functioneert dat nu nog? Of is het zo dat wij onze gaven verspeeld hebben, onze roeping verzuimd? En is dat dan ook niet de reden dat de Heere straks tegen ons zal zeggen dat hij zijn aangezicht niet meer zal laten zien? Wij zijn geschapen om ambtsdrager te zijn. En wij hebben ons uit onze ambten gezondigd. Wat is het toch verschrikkelijk? Wat is het toch verschrikkelijk wat hier in Jeruzalem aan de hand is? Wat is het toch verschrikkelijk wat hier van binnen aan de hand is? Ik hoop dat dit beeld u de schrik om het hart laat slaan. En zegt, dominee, hebt u ons vanavond meegenomen eigenlijk door mijn eigen hart heen. Ik heb dat nog nooit zo gezien. Dat het zo verschrikkelijk was. Ja, en daar moeten we vanavond gaan eindigen. Want die 16 versen die vormen een geheel. En dan zegt u, dominee, is er dan nog iets positiefs te zeggen? Ja, ik laat u zo niet gaan. Dat kan ik niet. Dat hoeft ook niet. In de eerste plaats is er nog wat positiefs te zeggen. Denk u dat die mensen in Jeruzalem het nog positief kunnen bezien? Denk u dat ze denken dat het nog goed komt? Nee, dat denken ze niet. Dat is te ver weg. Dat is te ver weg. Dat kan nooit meer. En nou zit er vanavond misschien iemand in de kerk die zegt, dominee, dat is bij mij ook zo, dat kan nooit meer. Al die 5 punten die u noemde, die waren voor mij herkenbaar. En ik weet niet hoe het nog ooit goed moet komen. Dan wil ik u toch een vraag meegeven. Is het met Jeruzalem nog goed gekomen? Is het met Jeruzalem nog goed gekomen? Staat hier een punt? Kijkt u eens naar het 22e vers. Wat staat daar? Uw ongerechtigheid heeft een einde, o dochter Sions. Wat betekent dat? Uw ongerechtigheid heeft een einde. Dat betekent precies hetzelfde als wat wij lezen in Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat is een woord gericht aan dit Jeruzalem. Dat heeft Jesaja moeten schrijven als belofte voor de ballingen in Jeruzalem. Dus u hoeft niet te wanhopen. Wat wij moeten doen, dat is ons verootmoedigen voor het aangezicht des Heren. Ik kan dat vuur van de toren van God, ik kan dat niet uitblussen voor u en voor mij. Als de Heere de stad in brand steekt, dan is dat een vuur dat wij nooit uitkrijgen. Maar dan was het niet toevallig dat vanavond artikel 21 aan de orde was. En dat gaat over één die dat vuur wel uit kan blussen. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf. Zo mag de kerk hier belijden in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden. Gelijk de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadiger gerekend, als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd heeft, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd als grote droppelen bloeds die op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschiet, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door een engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. En daarom kan het nog, gemeente, voor Jeruzalem. Er is een wederkeer tot Jeruzalem. Daar hebben we toch ook bij stilgestaan. In de preken over Nehemia en de preken over Ezra. Er is een wederbouw van Jeruzalem. De heerlijkheid des Heren kwam weer in het huis. De heerlijkheid van dat tweede huis was zelfs groter dan de heerlijkheid van het eerste huis. Want in dat tweede huis kwam Jezus als de vertegenwoordiging van zijn vader op deze aarde. Zeg niet dat het niet meer kan. Ja, van uw kant, van mijn kant, ze nooit meer doen aan. Maar er is nog een weg van een andere kant. En daarom moeten wij die puinhoop leren kennen. Daarom moet die onherstelbare verwoesting worden ingelijfd. Opdat wij alle dingen leren schade en drek te achten om de uitnemendheid van de Heere Jezus Christus. Amen.